Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Ook vandaag zullen we opnieuw de mogelijkheid hebben om te luisteren naar paus Franciscus, meer bepaald op het moment dat hij de meditatie heeft gegeven, toen hij het Angelus bad samen met de gelovigen op het Sint-Pietersplein, deze zondag 19 maart. En omwille van het feit dat zondag op 19 maart viel, wat natuurlijk normaal gezien de datum is waarop dat wij het hoogfeest van de heilige Jozef vieren, is dat hoogfeest doorgeschoven naar maandag 20 maart. We gaan luisteren naar een meditatie van paus Franciscus op de lezing die we hoorden tijdens de heilige mis. We gaan opnieuw 2 jaren bekijken in het overzicht dat we u laten horen op basis van de videofragmenten die worden vrijgegeven door het Vaticaan om in vogelvlucht als het ware een beetje zicht te krijgen op het pontificaat van paus Franciscus. Vorige keer waren we geëindigd bij het jaar 2016, vandaag bekijken we het jaar 2017 en 2018. Alvorens we dat allemaal gaan doen, gaan wij binnen in het Apostolische Paleis, het werkterrein van paus Franciscus, en gaan we kijken naar de audiënties die hij heeft verleend in de afgelopen dagen. En dan kijken we eerst naar vrijdag 17 maart. Dan heeft hij de leden van de congregatie van de heilige Jozef ontvangen. En dat bij de gelegenheid van de 150ste verjaardag van hun stichting door de heilige Murialdo. De paus ontving op vrijdag 17 maart eveneens de bisschoppen van Burundi bij hun ad limina apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus. Op zaterdag 18 maart ontving de pauskardinaal Marc Ouellet, prefect van het dicasterie voor de bisschoppen. Ook kardinaal Mauro Piacenza, hoofdpenitentiarius, samen met monsieur Christophe Joseph Nickel, regent van de apostolische penitentiari. De paus ontving ook mevrouw Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs, samen met haar entourage. Een audiëntie werd verleend aan kardinaal Carlos Osoro Sierra, de aartsbisschop van Madrid in Spanje, samen met zijn gevolg. Ook de jongeren van het project Progetto Policoro, georganiseerd door de Italiaanse bisschoppenconferentie, werden door de Heilige Vader ontvangen. Alsook vond er een ontmoeting plaats tussen de paus en verschillende vluchtelingenfamilies die door middel van de humanitaire corridors konden vluchten. We gaan even kijken naar de toespraak die de paus aan deze vluchtelingenfamilies heeft gegeven. Dierbare vrienden, ik ben verheugd deze grote groep vluchtelingen en hun gezinnen te ontmoeten die via humanitaire corridors naar Italië, Frankrijk, België en Andorra zijn gekomen. Dit initiatief is te danken aan de vrijgevigheid en creativiteit van de gemeenschap Sant'Egidio, de Federatie van de Evangelische Kerken en de Waldensentafel, de Katholieke Kerk in Italië, met name Caritas en haar netwerk van gastvrijheid, en de inzet van de Italiaanse regering en de andere regeringen die u hebben opgevangen. De humanitaire corridors zijn in 2016 ingesteld als antwoord op de steeds dramatisch wordende situatie in het Middellandse Zeegebied. Vandaag moet worden gezegd dat het initiatief, tragisch genoeg, niet enkel op het juiste moment komt, maar ook noodzakelijker is dan ooit, zoals de recente scheepsramp in Cutro helaas aantoont. Deze ramp had nooit mogen gebeuren en alles moet in het werk worden gesteld om te voorkomen dat zij zich herhaalt. Humanitaire corridors bouwen bruggen die veel kinderen, vrouwen, mannen en ouderen die uit onstabiele en zeer gevaarlijke situaties vluchten, toestaan om veilig over te steken, legaal en waardig in hun gastland aan te komen. Deze corridors overschrijden grenzen en belangrijker nog, breken de muren van onverschilligheid af die de hoop van zoveel mensen die jarenlang in pijnlijke en ondraaglijke situaties hebben gewacht, dreigen de grond in te boren. Ieder van u verdient aandacht vanwege de moeilijke ervaringen die u heeft doorstaan. Ik noem in het bijzonder degenen die door de detentiekampen in Libië zijn gegaan. Bij vele gelegenheden heb ik naar hun verhalen over lijden, vernedering en geweld geluisterd. Humanitaire corridors zijn een praktische wijze om de tragedies en de gevaren in verband met mensenhandel te vermijden. Toch zijn er nog veel inspanningen nodig om dit werk uit te breiden en nog meer legale migratieroutes te openen. Waar de politieke wil ontbreekt, bieden doeltreffende modellen zoals de uwe nieuwe en haalbare wegen. Overigens is veilige, geordende, regelmatige en duurzame integratie en migratie in het belang van alle landen. Als dit niet wordt erkend, bestaat het risico dat angst de toekomst van mensen uitwist en de barrières rechtvaardigt, waarbij levens in duigen vallen. Met uw werk om kwetsbare mensen op te sporen en op te vangen, probeert u op de meest passende manier te reageren op een teken van de tijd. Het wijst een weg voortwaarts voor Europa om te voorkomen dat het bevroren, angstig en zonder toekomstvisie blijft. Immers, zich terugtrekken in zichzelf of in zijn cultuur is nooit de juiste manier om nieuwe hoop te geven. De Europese geschiedenis heeft zich in de loop der eeuwen ontwikkeld door de integratie van verschillende volkeren en culturen. We moeten dus niet bang zijn voor de toekomst. Humanitaire corridors hebben niet enkel tot doel vluchtelingen naar Italië en andere Europese landen te brengen en hen te redden uit situaties van onzekerheid, gevaar en eindeloos wachten. Ze werken ook aan integratie, want er is geen acceptatie zonder integratie. En tegelijkertijd heeft uw werk dat alles ons geleerd. Aldus de woorden van Paus Franciscus. Belangrijke aandacht dus voor deze humanitaire corridors die mede mogelijk zijn gemaakt dankzij de gemeenschap Sant'Egidio. Op maandag 20 maart ontving de paus in de ochtend dokter Francesca Di Giovanni, kardinaal Silvano Maria Tomasi, samen met zijn gevolg. Hij ontving ook de excellenties Maria Luisa Berti en Manuel Chavata, dat zijn de kapitein-regenten van de Republiek van San Marino en hun entourage. Er werd een audiëntie verleend aan aartsbisschop Miguel Mauri Buendia. Hij is apostolische nuncius in Roemenië en in Moldavië. Ook aan kardinaal José Tolentino de Mendoza, prefect van het Dicasterie voor Cultuur en Onderwijs. En de leden van de National Union of Traveling Fairground Workers, of de Unione Nazionale Attrazionisti Viaggianti, of de UNAF. In een vorige aflevering konden we u reeds melden dat het Vaticaan begonnen is met een reeks van korte filmpjes te lanceren, als het ware, die vertellen over het pontificaat van Paus Franciscus. Nu, natuurlijk, wij blijven radio, dus het is niet mogelijk om deze beelden aan u te laten geworden, maar wel de audio van deze beelden. En daar kunnen we even naar luisteren. We geven u ook een vertaling van datgene wat door de Heilige Vader is gezegd, een beetje een beschrijving van de inhoud van de beelden. En dan zullen we ook voor de twee jaren die we vandaag bekijken, 2017 en 2018, even stilstaan bij de verschillende zaken die Paus Franciscus heeft geschreven en de verschillende reizen die hij heeft ondernomen. We luisteren naar de audio van de eerste video die het jaar 2017 overloopt.
Una società senza madri sarebbe una società senza pietà. Il pericolo di oggi, una globalizzazione nella uniformità. La vera unità si fa nella diversità. Nei poveri si manifesta la presenza di Gesù, sono loro il nostro passaporto per il paradiso. I Rohingya, non ricordo cosa ho detto, so che a un certo punto ho chiesto perdono. Nel momento io piangevo.
Mooie beelden van de reizen van Paus Franciscus onder andere. In dit jaar van 2017 is het paspoort naar het paradijs een beetje de kernzin, zeg maar. Dat is wat de armen zijn voor Paus Franciscus, zo maakt hij duidelijk. Want het is in 2017 dat voor de eerste keer de Werelddag voor de Armen wordt georganiseerd en waar Paus Franciscus aan tafel gaat met verschillende armen die eigenlijk werden uitgenodigd, mensen in moeilijkheden, vooral financiële en materiële moeilijkheden, die in het Vaticaan werden uitgenodigd om met de Heilige Vader in gesprek te gaan en met hem aan tafel te gaan. In 2017 reisde de paus naar Egypte, waar een reis van broederschap begon die zijn vruchten blijft afwerpen, en bereikte hij het verre Myanmar om de pijn en de tranen van het Rohingya-volk te delen. U hoorde de paus nog zeggen: een maatschappij zonder moeder wordt een maatschappij zonder medelijden. Hij sprak ook over eenheid in verscheidenheid en we zagen beelden van zijn apostolische reis naar Portugal, meer bepaald naar het heiligdom van Fatima. In de armen zien we de aanwezigheid van Jezus. Zij zijn onze paspoorten naar het paradijs. aldus Paus Franciscus. En dan ook beelden van zijn ontmoetingen met onder andere de Rohingya. U herinnert zich, 2017 was het jaar waarin opnieuw onlusten uitbraken in Myanmar en waar vooral de Rohingya werden verjaagd. Een religieuze groep, zeg maar, een minderheidsgroep in Myanmar. Kijken we even naar de reizen die Paus Franciscus in 2017 heeft ondernomen, dan zien we de eerste reis was op 25 maart, was binnen Italië zelf, en dan ging hij naar Milaan en op 2 april naar Carpi. Van 28 tot 29 april ging zijn reis naar het buitenland, was meer bepaald naar Egypte, waar opnieuw een dialoog werd aangegaan met vertegenwoordigers van de islam, maar ook van de orthodoxe christenen en de kopten. Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de verschijning van Onze Lieve Vrouw te Fatima, bracht hij een bezoek aan het heiligdom van 12 tot 13 mei. Diezelfde maand nog ging hij naar Genua in Italië op 27 mei, en ongeveer een maandje later naar Bozzola en Barbiana, eveneens in Italië. Dat was op 20 juni. In de maand september stapte de paus opnieuw het vliegtuig op naar Colombia, waar hij verbleef van 6 tot 11 september. En eens terug in Italië bracht hij nog een apostolisch bezoek aan Bologna op 1 oktober. En dan als laatste reis van dat jaar 2017 ging hij dus naar Myanmar en Bangladesh van 26 november tot 2 december. Allemaal reizen trouwens die u ook via Radio Vaticaan hebt kunnen volgen. Tijd om even te kijken dan naar 2018. 2018, dan was er een synode, misschien herinnert u zich nog, om over de jeugd en met de jeugd te praten. 2018 brengt in het Vaticaan de stem van de nieuwe generaties. Hun glimlach, hun hoop en hun vragen. Er waait een nieuwe wind door de kerk die de paus leidt naar een historisch akkoord met China. We gaan luisteren naar de audio van deze video die het Vaticaan heeft gemaakt met een heel kort overzicht van het pontificaatsjaar 2018 van Paus Franciscus.
Dinanzi al tuo supremo amore ci pervada la vergogna per averti lasciato solo a soffrire per i nostri peccati. Vogliamo dare voce a chi non ha voce, a chi può solo inghiottire lacrime, perché il Medio Oriente oggi piange. L'accordo è un processo da anni, un dialogo fra la Commissione Vaticana e la Commissione cinese per sistemare la nomina dei vescovi.
Faccia tosta.
A tutti voi che avete partecipato a questo camminare insieme, dico grazie.
De audio van de video voor het jaar 2018. Kijken we dus even naar die synode die dan heeft plaatsgevonden. Het was een synode voor jongeren over geloof en over een weg in het leven zoeken. Daar volgde ook de apostolische exhortatie Christus vivit uit. Datzelfde jaar heeft hij ook nog een andere apostolische exhortatie gepubliceerd, Gaudete et Exultate, prachtige tekst over de roep tot heiligheid in de moderne wereld, gepubliceerd op 19 maart, hoogfeest van de heilige Jozef. De apostolische reizen die de paus heeft gemaakt was van Chili en Peru, van 15 tot 22 januari was dat, in het begin van 2018. Gevolgd door 17 maart, dan ging hij naar San Giovanni Rotondo. En voor zij die dat een beetje kennen, ja, die hebben het natuurlijk over Pater Pio van Pietrelcina. Binnen Italië dus. 20 april Alessano en Molfetta, eveneens in Italië. En Nomadelfia op 10 mei, en dat was ook binnen Italië. Een ecumenische reis vond plaats op 21 juni, dan ging hij daarvoor naar Genève. En op Bari was hij dan 7 juli, opnieuw in Italië dus. World Meeting of Families, de wereldontmoeting voor gezinnen in Dublin, daar was hij ook aanwezig, van 25 tot 26 augustus. In september stond er opnieuw een apostolische reis op het programma binnen Italië, Piazza, Armerina en Palermo. En dan Litouwen, Letland en Estland was de laatste reis van dat jaar van 22 tot en met 25 september. Ja, we zagen eigenlijk in de video allerhande beelden. Paus Franciscus die dus aandacht opnieuw vroeg voor de armen. Maar verder ook in dialoog is gegaan met de volkeren in Chili en Peru. We hoorden een fragmentje uit de Kruisweg die dat jaar werd gebeden, waar Paus Franciscus uiteraard verwees naar het offer van Jezus Christus voor onze zonden. En dan prachtige beelden van de ontmoeting tussen Paus Franciscus en een klein jongetje tijdens een moment waar een glas aanwezig was en dat jongetje zou de paus toespreken en begon te huilen, waarom dat hij getroost werd door de heilige vader die hem bij hem riep en vroeg om te vertellen wat er mis was. En hij vertelde toen over het feit dat hij, zijn vader uit het leven was gestapt en hij vroeg zich af of de papa daardoor in de hel zou beland zijn. Dat was eigenlijk de vraag. En kan ik nog voor hem bidden? En dan gaf de paus het antwoord, ja, uiteraard kan je altijd voor je papa bidden en troosten ook het kind natuurlijk. Beelden van de jongere synode, die konden zeker ook niet ontbreken. Het was dus een belangrijk jaar, zeker ook voor toenadering tussen het Vaticaan en de jeugd, Paus Franciscus en de jeugd, maar ook zeker tussen het Vaticaan en China. U weet, in China zijn er eigenlijk twee officiële kerken, zeg maar, of liever een officiële kerk en een officieuze kerk. We kunnen zeggen een Chinese kerk, een kerk die gevormd is naar het beeld van de communistische regering, die dus ook bisschoppen benoemt, en dan anderzijds een ondergrondse kerk die ja, erkend wordt door Rome. En zeker voor deze afspraak, zeg maar. Een kerk die heel veel heeft geleden. En het is een hele moeilijke situatie. De paus heeft daar samen met de medewerkers van het Vaticaan proberen zoeken naar een goede oplossing. Het is moeilijk om te zeggen dat het werkelijk bestaat, zo'n goede oplossing in dit geval. Waarbij men toch geprobeerd heeft om op een of andere manier te gaan samenwerken met de Chinese overheid. Zeker wat betreft het benoemen van bisschoppen. Dat is een zeer delicaat thema, omwille van het feit dat er juist zoveel lijden is geweest en nog steeds vandaag de dag is van de ondergrondse kerk, de eigenlijke katholieke kerk. Dat is een moeilijke dialoog waar het Vaticaan ja, met vallen en opstaan probeert een weg in te zoeken. Maar 2018 was dus een belangrijk jaar ook daarvoor. Zo, dierbare luisteraars, we gaan er even tussenuit met wat muziek. U herinnert zich, we hebben in een vorige aflevering gesproken over dat belangrijke jaar waar dat jaar van de goddelijke barmhartigheid gevierd werd. En u herinnert zich misschien ook nog de hymne die daarvoor werd gecomponeerd. We gaan die even nog laten horen, omdat we in deze 40 dagen tijd echt vragen om Gods barmhartigheid. We vragen om zijn vergeving. We vragen om de genade om in ons hart te kunnen terugkeren tot hem. Daarna bidden we samen met de Heilige Vader het Angelus. En dat zullen we dan volgen met een meditatie van Paus Franciscus tijdens het Angelus van de vierde zondag van de 40 dagen tijd. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Na dit gebedsmoment kunnen wij nog even luisteren naar de woorden van de Heilige Vader tijdens het Angelus van zondag 19 maart, de vierde zondag van de 40 dagen tijd.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Vandaag wordt in het evangelie beschreven hoe Jezus, een man die vanaf zijn geboorte blind is, het zicht teruggeeft. Maar dit wonder wordt door verschillende mensen of groepen slecht onthaald. Laten we even de details bekijken. Maar, ik zou willen zeggen, neem vandaag het evangelie van Johannes en lees over dit wonder van Jezus. De manier waarop Johannes het vertelt in hoofdstuk 9 is werkelijk prachtig. En het kost maar 2 minuutjes om het te lezen. Het laat ons zien hoe Jezus te werk gaat en hoe het menselijk hart te werk gaat. Het goede menselijke hart. Het lauwe menselijke hart, het angstige menselijke hart, het moedige menselijke hart. Hoofdstuk 9 van het Evangelie van Johannes. Lees het vandaag. Het zal u veel helpen. En wat zijn de manieren waarop deze mensen dit wonder verwelkomen? Allereerst zijn er Jezus-leerlingen die, geconfronteerd met de blind geboren man, een praatje maken en vragen of het zijn ouders of hij zelf is die schuld heeft. Ze zoeken een schuldige. En ook wij vervallen hier vaak in, want het is zo gemakkelijk. Een schuldige zoeken in plaats van uitdagende vragen te stellen in het leven. En vandaag kunnen we zeggen, wat betekent de aanwezigheid van deze man voor ons in mijn leven? Wat vraagt deze persoon van ons? En dan, zodra de genezing plaatsvindt, nemen de reacties toe. De eerste zijn van buren, die eerder sceptisch zijn. Deze man was altijd al blind. Het is toch niet mogelijk dat hij nu ziet? Hij kan het niet zijn, het is iemand anders. Skepsis. En dit is voor hen onaanvaardbaar. Het is beter om alles bij het oude te laten, zodat we dit probleem niet onder ogen hoeven te zien. Ze zijn bang, ze vrezen de religieuze autoriteiten en ze spreken zich niet uit. In al deze reacties komen om verschillende redenen harten naar voren die gesloten zijn voor het teken van Jezus. Omdat ze een schuldige zoeken, omdat ze niet weten hoe ze verrast moeten worden, omdat ze niet willen veranderen, omdat ze geblokkeerd worden door angst. Vandaag de dag zijn er veel vergelijkbare situaties. Geconfronteerd met iets dat werkelijk een getuigenis is van een persoon, een boodschap van Jezus, vervallen we daarin. We zoeken een andere verklaring, we willen niet veranderen. We zoeken een elegantere uitweg in plaats van de waarheid te aanvaarden. En de enige die goed reageert, is de blinde man. Blij dat hij ziet, getuigt hij op de eenvoudigste manier van wat hem overkomen is. Ik was blind en nu zie ik. En hij vertelt de waarheid. Voordien was hij gedwongen om aalmoezen te vragen om van te leven en leed hij ook onder de vooroordelen van het volk. Hij is arm en blind van zijn geboorte, hij moet lijden, hij moet boeten voor zijn zonden en die van zijn voorouders. Nu, vrij, in lichaam en in geest, getuigt hij van Jezus. Hij verzint of verbergt niets. Ik was blind en nu zie ik. Hij is niet bang voor wat de anderen zullen zeggen. Hij had zijn leven al de bittere smaak van de marginalisatie gekend. En hij had de onverschilligheid, de minachting van de voorbijgangers, reeds aan den lijve ondervonden, van hen die hem beschouwden als een verschoppeling van de maatschappij, hoogstens nuttig voor de vrome praktijk van het geven van wat aalmoezen. En nu hij genezen is, vreest hij die confrontatie. En dat is duidelijk. Het gebeurt altijd als Jezus ons geneest. Hij geeft ons onze waardigheid terug. De waardigheid van de genezing van Jezus, volledig. Een waardigheid die voortkomt uit het diepste van het hart, die zijn hele leven in beslag neemt en op de Sabbat, ten overstaan van iedereen, bevrijdt Jezus hem en geeft hem het zicht, zonder hem iets te vragen, zelfs geen dank. En hij getuigt daarvan. En dat is de waardigheid van iemand die zich genezen weet en opnieuw begint, herboren wordt. Die wedergeboorte in het leven waarover ze vandaag spraken op A Sua Imagine, herboren worden. Broeders en zusters, door al deze personages plaatst het evangelie van vandaag ons ook midden in het tafereel, zodat we ons kunnen afvragen welke positie nemen wij in. Wat zouden wij toen gezegd hebben? En vooral, wat doen wij vandaag? Weten wij, net als de blinde man, het goede te zien en dankbaar te zijn voor de gaven die wij ontvangen? Ik vraag me af, hoe is mijn waardigheid? Hoe is uw waardigheid? Getuigen wij van Jezus of verspreiden wij in plaats daarvan kritiek en achterdocht? Zijn we vrij wanneer we geconfronteerd worden met vooroordelen of associëren we ons met hen die negativiteit en kleinzieligheid verspreiden? Zeggen wij graag dat Jezus van ons houdt, dat hij ons redt, of laten wij ons, zoals de ouders van de blindgeborene, opsluiten door de angst voor wat anderen zullen denken? Lafhartige harten die de waarheid niet aanvaarden en niet de moed hebben om te zeggen, nee, het is zo. En verder, hoe verwelkomen we de moeilijkheden en onverschilligheid van anderen? Hoe verwelkomen we mensen die zoveel beperkingen hebben in het leven? Of ze nu lichamelijk zijn, zoals deze blinde man, of sociaal, zoals de bedelaars die we op straat vinden. Verwelkomen wij hen als een ongemak of als een gelegenheid om hen met liefde tegemoet te treden? Broeders en zusters, laten wij vandaag de genade vragen om elke dag verrast te worden door Gods gaven en om de verschillende omstandigheden van het leven, zelfs de moeilijkste te aanvaarden, ook de moeilijkste omstandigheden, en te zien als gelegenheden om goed te doen, zoals Jezus deed met de blinden. Mogen onze lieve vrouw ons daarbij helpen, samen met de heilige Jozef, de rechtvaardige en trouwe man.
E la Madonna ci aiuta in questo insieme a San Giuseppe, uomo giusto e fedele. Angelus Domini, non si avvi Maria.
En zo baden ze samen met de Heilige Vader, het Angelus. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft Paus Franciscus aartsbisschop Salvatore Pennacchio, de voorzitter van de Pauselijke Kerkelijke Academie, dat is de diplomatieke opleidingsapparaat zeg maar, van de kerk, benoemd tot lid van het dicasterie voor de evangelisatie in de afdeling voor de eerste evangelisatie van nieuwe lokale kerken. Verder heeft hij ook nog consultoren benoemd voor de bijzondere commissie voor de liturgie van het dicasterie voor de Oosterse kerken. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Wij doen ons best om u op de hoogte te houden van de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. In een volgende aflevering zullen we opnieuw enkele jaren overlopen van het pontificaat van Paus Franciscus. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.